omdat we zekerheid hebben door het geloof, kunnen we het volgende lied zingen. Johannes de Heer, 197. Volle verzekering is mijn, want Jezus schenkt ons genade en een rustig gemoed. In hem zijn we zalig, zalig in zijn bloed. Laat dat altijd zijn, dat we daarin ons mogen verheugen. We mogen ons daar bewust van zijn, dat hij leeft. Hij leeft in eeuwigheid. Laten we daarvan zingen. Johannes de Heer, 197. Wat een prachtig lied om dat met heel je hart te kunnen zingen. Een hartelijk welkom nog voor degenen die net zijn binnengekomen. Ook de jongeren onder ons. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ook de vakantiegasten. Hartelijk welkom dat u vanavond in ons midden bent. Ik hoop dat je ook vanavond hier mee mag genieten van de prediking hier. Dan ook een hartelijk welkom aan broeder Reitsma. Fijn dat u Gods woord weer bij ons komt brengen. Gods zegen daarbij toegewenst. Dan nog enkele mededelingen. Volgende week gaat voor broeder Ezinga uit Den Dolder. Dan wens ik iedereen een hele fijne gezegende dienst. En dan gaan we voor zover het mogelijk is nu staande zingen. Opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God.
Goedenavond, broeders en zusters in Ermelo. Wij gaan met elkaar de dienst voortzetten met het gebed. Ik stel dan ook voor dat we een ogenblik hebben van een stil en ook een persoonlijk gebed. En daarna mag ik u voorgaan. Zullen we samen eerbiedig stil zijn. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel. Zo mogen we u dankzeggen voor deze dienst vanavond. Dat we hier bij elkaar zijn gekomen rondom het geopend woord. Want u bent het die woorden heeft van eeuwig leven. Heer, hebt u ons zo vanavond nabij zijn, als we de woorden van u gaan lezen en overdenken. Als we onze liederen zingen tot lof en eer van uw naam. En we willen u vragen, wilt u onze harten openen, zodat uw woorden ingang kunnen vinden in ons hart. En dat we daaruit mogen leven met een hemel in ons hart en een hemel nog in het zicht. Dat we mogen weten, op grond van uw woord, dat u straks terugkomt. Sterker nog, u komt op de wolken des hemels, om die duurgekochte gemeente thuis te halen. Paulus mocht erover schrijven in opdracht van u. En wanneer dat grote moment komt, dat weten we niet. Maar dat het komt, belooft is beloofd. En dat we op deze Maranatenavond getuigen mogen zijn op de plaats waar u ons stelt, ook naar andere mensen toe. Ook naar die mensen toe die geen hoop hebben. O nee, niet dat wij beter zijn, maar dat we die woorden van u mogen doorgeven op de plaats waar u ons heeft gesteld. En als we zo die zegen vanavond vragen hier in Ermelo, dan bidden we dat voor heel uw gemeente over het ganse rond van deze aarde. Ook gaan onze gedachten uit naar onze broeders en zusters in die landen die niet die vrijheid hebben die wij kennen. Die vervolgd worden. Die gedood kunnen worden. Die opgejaagd en opgeschrikt zijn. O ja, we denken ook aan de oude christenen in Egypte en in Syrië, de Koptische christenen. We hebben de beelden gezien. We hebben de verhalen gelezen. Ook uw gemeente gaat in dit deel van deze tijd ook door een stuk verdrukking heen. Maar u bent er. En we mogen het weten dat als het lichaam wordt gedood, ze kunnen nooit de ziel doden. Die is van u. En dan mag je het zeggen, o ja, ik ben gekocht en ik ben betaald. Ik ben zijn eigendom, voor tijd en voor de eeuwigheid. Geef ons zo vanavond inzicht, heren, als we spreken over de antichrist. Dat we gewaarschuwd zijn. Nee, we geven geen podium aan de antichrist, maar we noemen zijn naam. Juist daarom, dat we gewaarschuwd zijn. Leer ons zo de schriften te openen. Dat uw stem daarin wordt gehoord. We vragen dat van u in de naam van de Heere Jezus. En we bidden voor en met elkaar, ook voor onze zieken. Ook voor hen die vanavond hier niet konden zijn. U kent de reden. Wilt u overal zijn, ook die mensen die met ons zijn verbonden via de techniek. Wilt u ze groeten, ook vanavond, vanuit uw heiligdom. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan nog met elkaar een lied zingen uit Johan de Heer, lied 198, Onze Vader. Dat vierde couplet is zo treffend ook voor de overdenking vanavond. Want ik wil nog graag even deze woorden herhalen. Onze Vader geeft mij uw steun en kracht om mij te weren der boze macht. Vanavond wil ik met u nadenken en stilstaan bij een bijzonder onderwerp, de antichrist. Nee, u moet me goed begrijpen, we geven de antichrist hier vanavond geen podium. Maar we vertellen erover wat de Bijbel daarvan zegt. Omdat u en ik gewaarschuwd zijn voor de werken van de duisternis. We gaan dat ook met elkaar lezen. Ik heb een drietal korte schriftlezingen. Om te beginnen lees ik u één vers voor uit 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 2 vers 18. U weet het, Johannes heeft drie korte brieven geschreven. Die we vinden we ook achter in de Bijbel. Eén tekst daarvan lees ik u voor uit het tweede hoofdstuk van 1 Johannes vers 18. En ik meen zelfs dat de Statenvertaling het zo prachtig weergeeft. Hier staat kinderen, maar de Statenvertaling zegt kinderkens. Dat zegt een hele oude broeder. 96 jaar was die toen hij op Patmos zat. En daarboven staat de antichrist. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook vele antichristenen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Heel bijzonder deze tekst. Want ook Johannes was in de veronderstelling dat de wederkomst van Christus niet zo lang meer op zich zou laten wachten. Paulus had dat ook. Al de apostelen keken met verlangen uit naar die toekomst. Maar u weet het. Eén dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. We gaan nog met elkaar lezen ook een stukje van Paulus. En dat vindt u in de brief aan de Thessalonicenzen. En wel in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. En dan wil ik de eerste 8 versen met u lezen. De wederkomst des Heren. Eigenlijk wil ik er eigenlijk iets nog even wat korts over zeggen. De brief aan de Thessalonicenzen is door Paulus geschreven. Hij heeft in 3 weken tijd een gemeente gesticht op het vasteland van Griekenland, in die grote havenstad Thessaloniki. In die gemeente van Thessaloniki heeft Paulus over alle geweldige onderwerpen van het christelijk geloof gesproken. Ook over de wederkomst. En dan krijgt Paulus, als hij inmiddels de gemeente weer heeft verlaten en op andere plekken weer een gemeente aan het stichten is, krijgt Paulus een brief van die gemeente. Paulus, hoe zit dat nou? Want er sterven mensen. En hoe zit dat dan met Jezus' komst? En dan krijgen we dat prachtige hoofdstuk in 1 Thessalonicenzen 4, dat Paulus vertelt aan die gemeente dat wij geenszins de overledenen voor zullen gaan. Want bij het geklank van de bazuin zullen de graven opengaan van al Gods kinderen. Dus we worden tussen de doden weggehaald. En de overige doden, de niet-gelovigen, blijven liggen. En wij levenden zullen in een punt destijds de Here tegemoet gaan in de lucht. Bent u nooit in de ruimte geweest? We komen er. Ik ga met u nu lezen over 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Waar Paulus prachtige woorden schrijft, maar ook met een waarschuwend effect. Maar wij verzoeken u, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen, en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert u niet dat ik toen ik nog bij u was, u dit ook meermalen heb gezegd? En u weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren en hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. En dan de laatste schriftlezing vindt u in Openbaring 13. En ook daar wil ik even iets korts over zeggen en dan gaan we straks over tot de overdenking. Openbaring, vanaf het vierde hoofdstuk ziet Johannes op dat eiland Patmos visionair een blik in de hemel. En wat ziet hij daar? Hij ziet daar een troon, daar zit God. Hij ziet daar de 24 oudsten. Naar mijn bescheiden mening zijn dat de vertegenwoordigers van het Oude en het Nieuwe Testament. Daar is dus de gemeente thuis, in de hemel. Hij werd opgetrokken tot in de hemel. En vanaf het zesde hoofdstuk van Openbaring begint de tijd waarvan de Bijbel spreekt van de grote verdrukking. Die over heel deze wereld zal komen. Hoe staat het er in Openbaring 3 vers 10, als het hier gaat om de gemeente Philadelphia, daar wordt gesproken over, gij hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard, zo zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over deze wereld zal komen. Zover is het dus nu nog niet. We bevinden ons in hoofdstuk 13 dan, in de tijd van de grote verdrukking. En die verdrukking, zegt de Bijbel duidelijk, in Daniël 9... zal 7 jaar duren. Denkt u maar aan de 70 jaarweken. Als de laatste jaarweek ingaat, begint de tijd van de grote verdrukking. Ik lees met u enkele versen uit dat hoofdstuk 13, want in hoofdstuk 12, vers 12, lezen we dat de Satan uit de hemel wordt gestoten en op de aarde komt. Wee de aarde, want Satan is tot u neergedaald. En dan in hoofdstuk 13, dan ziet Johannes het beest uit de zee, uit de volkerenzee, en het beest uit de aarde, de mensen van de aarde. Ik lees met u versen 15 tot en met vers 18. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest. Want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Hier vindt u dus de satanische drie-eenheid. Satan, de naaper van God, die ook een drie-eenheid is, maar dan in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar spreekt de Bijbel hier in hoofdstuk 13 over? Wel, in het zevende hoofdstuk van Openbaring komen 144.000 Joden. En die gaan in een korte tijd, in die laatste 7 jaar, de wereld door. Waar gaan ze de wereld mee door? Met het evangelie. Ik vergelijk, als u het staat niet in de Bijbel, maar even symbolisch. Ik vergelijk die 144.000... met 144.000 Paulussen. Die een geweldige, want daar staat ook, er zal een schare tot geloof komen. Dat is onvoorstelbaar. Maar in de tijd van de grote verdrukking als het op zijn hevigst is hier op aarde. En Satan tekeer gaat als een beest. En God hem nog die tijd geeft, zullen er velen gedood worden. Het staat ook in Openbaring. Hoe lang nog, rechtvaardige rechter, hoe lang nog? Ze moeten nog even wachten. Maar onthoud één ding. Het lichaam kunnen ze doden, maar nooit de ziel. Als u van de Heere Jezus bent, bent u voor alle machten in deze wereld onaantastbaar. Vergeet dat nooit. U hoort het al, ik ben al aan het preken, dat was niet de bedoeling. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen. En werkelijk een schitterend lied, 51. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Lied 51. Heerlijk, die ouderwetse geloofsliederen, vindt u niet? Ja, ik noem u toch gewoon gemeente. Want we horen bij elkaar. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Eigenlijk zien we door heel de Bijbel dat we als gelovigen telkens worden gewaarschuwd. Waar worden we voor gewaarschuwd? Wel, voor de werken die Satan doet en heeft gedaan en nog zal gaan doen. Maar ook dat die Satan het heeft gemunt op Gods kinderen. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En ook vandaag zien we hoe Satan te werk gaat. God waarschuwt ons ervoor, sluw en berekenend. En duidelijk zien we ook aan het begin van het Nieuwe Testament, als daar de Heere Jezus komt, de Zoon van de levende God, bij dat aardse optreden van hem, heel duidelijk met Satan in discussie komt. Er staat geschreven, zegt de Heere Jezus. En Satan verdwijnt. Satan wordt ook wel de overste van deze wereld genoemd. Satan is debet aan de dood van de mens. En dood betekent, het is een verschrikkelijk woord en met een verschrikkelijke uitwerking, want dood betekent, als je het alleen maar in deze betekenis ziet, gescheiden van God. De dood van de mens heeft hij op zijn geweten. We kennen allemaal het verhaal in dat prachtige paradijs. Waar zelfs de Heere God, nadat hij die hemel en aarde zo prachtig had gemaakt, waarin God zo duidelijk heeft gezegd, en het was morgen geweest en avond geweest en een nieuwe dag. God sprak en het was er. Hij de formeerde van deze aarde die woest en ledig was. En dan komt Satan. Hij is er ook in dat prachtige paradijs. Ik ga er nu niet verder op in. Waar de mens volkomen in harmonie met God mocht leven. Ik lees zelfs dat God wandelt in de avondkoelte. Een prachtig paradijsleven dat verstoord werd door Satan in de vorm van de slang. Door heel de schrift kunnen we het lezen en zien hoe Satan tot op de dag van vandaag bezig is om de mens te verleiden tot rebellie tegen God. Maar ook tegen zijn gezalfde. Jazeker. Het is en blijft de strijd tussen licht en tussen duisternis. Tegen de duistere machten die in elke tijd weer gericht zijn tegen alles wat God in zijn woord heeft neergelegd. Gods wetten. Waar we overduidelijk zien hoe we moeten handelen in het leven van elke dag. En hoe de Heere Jezus in die 3 jaar hier op aarde ons zo duidelijk heeft laten zien hoe hier geleefd moet worden. Want zo zult u de Heere uw God dienen en gehoorzamen. En daarom schrijft Paulus ook zo prachtig dat de gelovige zich moet wapenen met de wapenrusting van God. En die wapenrusting van God is niet een panzer en is niet een helm. Symbolisch wordt dat wel verteld, maar die wapenrusting is het woord van God. En niemand kon dat beter uitleggen als de apostel Paulus, die dus naar de keizer in Rome wilde en geklonken zat aan een Romeinse soldaat. Hij keek de hele dag tegen die wapenrusting van die Romeinse soldaat aan. De wapenrusting Gods om staande te blijven, schrijft hij ook aan de brief van de Efeziërs, om staande te blijven tegen die verraderlijke pijlen. In het Oude Testament kunt u lezen hoe de profeten van Israël hebben gewaarschuwd. In opdracht van God. Om dat volk toch maar vooral dicht bij God en bij Gods inzettingen en bij Gods verordeningen te houden. We denken aan de geboden van God voor zijn volk Israël als ze op weg zijn naar het beloofde land, Kanaan. Maar ook hoe Satan telkens weer het volk verleidt tot zonde tegen God en hoe Mozes, de middelaar tussen God en het volk, de knecht van God, dat volk weer mag brengen tot zijn geboden en inzettingen. Eigenlijk een type van Christus. Om dat volk, dat het volk toch vooral zal luisteren. Hoor, Israël, hoor wat de Heere tot u heeft te zeggen. Heel de geschiedenis van Israël is geweest een vallen en een opstaan. Maar ook zien we hoe God zijn volk telkens weer redt uit elke benarde situatie die ontstaat als hij van de levende God afvalt. Valt het u niet op vandaag dat zo'n klein landje op de navel van deze aarde door alle Arabische volkeren niet weg te krijgen is? Het is Gods land. Het is Gods volk. En met dat volk heeft God een geweldig plan. Want Israël, ik zei het al voor mijn inleiding, Israël krijgt nog de taak als zendingsvolk. Dat zijn die 144, weet u nog? Die straks de wereld in zullen gaan en een schare tot geloof zal komen. In Deuteronomium, de tweede wet, in hoofdstuk 28, in het eerste vers, ik zal u tot een God zijn en u veel van mijn zegen geven, zegt God. Maar, als u luistert naar mijn geboden, dan zal het u wel gaan in het land dat, hoort u dat? Dat ik u zal geven tot een altijd durend bezit. Niet even, altijd. Maar met deze prachtige belofte is ook weer die keerzijde die God het volk voorhoudt, namelijk de zegen en de vloek. De dreiging van de volken rondom, die zeker onder aanvoering van Satan niet zullen rusten om onheil te brengen over Israël. God dreigt zelfs om het volk te verstrooien onder alle naties van deze wereld. We hebben gezien hoe Israël God heeft verlaten en hoe het onheil is over Israël is gekomen. Ik wil u herinneren aan 722 voor Christus, als dan het tienstammenrijk door de Assyriërs wordt weggehaald en niet meer terugkomt. Maar ook in het jaar 70 na Christus gaan ook de twee stammen gaan voorgoed in de verstrooiing. En dat heeft geduurd tot 1948. Dan komen de Joden na drie jaar van de Holocaust terug. De Bijbel laat het ons in de geschiedenis zo prachtig zien. Van de volkeren van Israël, van de gemeente van Christus en telkens met diezelfde gevaren voor de mens. De mens in zijn hoogmoed tegenover God. Die de belofte van God loslaat. De mens, zegt Paulus, de mens der wetteloosheid. Kijk u vandaag eens om u heen. De mens die eigen wegen zoekt. Onder leiding van de Satan. En die Satan, oh ja, die zit niet stil. Want die weet dat hij weinig tijd heeft. Die telkens weer de mens aanzet tot afval van de levende God. Die strijd, zegt de Bijbel, zal doorgaan tot aan het einde toe. Dat ligt vast besloten, zegt Daniël in zijn profetie. Laat het voor ons allen zo zijn, broeders en zusters, dat we in de tijd die God ons geeft de juiste keuze mogen maken tussen de zegen en de vloek. En dat we in zijn kracht ook de Satan kunnen weerstaan. Er staat geschreven. Door de kracht van de Heilige Geest, de troosten die bij ons is, die met ons meegaat, kunnen wij en mogen wij in hem zelf zijn, zegt Paulus in Romeinen 8, meer dan overwinnaars. Meer, weet u wat ik nou zeg? Nog meer dan overwinnaars, dat bent u in hem. Corrie ten Boom die kon zo prachtig illustraties geven. Ik weet niet of u wel eens luistert naar haar radio-uitzendingen die ook nog steeds te horen zijn. Maar Corrie ten Boom die kan het zo treffend zeggen als nou die Satan aan ons hartje staat te kloppen. Dan moet u zelf niet open doen. Want in principe kunnen wij tegen de Satan niet op. Dan moet je de Heere Jezus laten open doen. Prachtig gezegd door Corrie. En 2000 jaar geleden ontstond op het Pinksterfeest in Jeruzalem tijdens de uitstorting van de Heilige Geest een gemeente van Christus. Ja, zegt de kerk vandaag, dat is nou de verjaardag van de kerk. Ho, wacht even. Dit was een Joodse aangelegenheid ten eerste. Later komen de niet-Joden, de heidenen erbij. Maar het was een Joodse aangelegenheid, dat Pinksterfeest. En als dan de Heilige Geest komt, dan gaan de mensen getuigen van zonde en van gerechtigheid. Dan kunnen we stand houden in zijn kracht, stand houden tegen de aanvallen die Satan zeker op je zal richten in het leven van een kind van God. Het heil is uit de Joden. Maar door zijn Heilige Geest betrekt God allen die geloven in zijn Zoon. En dan is er geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. In hem niet. De gemeente van Christus is bij Satan een doorn in zijn oog. En de tegenstand heeft Israël ondervonden. Leest u de geschiedenis maar na, tot op de dag van vandaag. Ook zijn gemeente zal het ondervinden. En Paulus schrijft niet voor niets die brief aan de Korintiërs, waar hij de gemeente van Korinthe waarschuwt. Wat Israël is overkomen door niet te luisteren naar Gods wetten en Gods inzettingen, kan ook de gemeente overkomen. Israël als waarschuwing. Vandaag, het zal u niet ontgaan, gaat die duistere macht, die Satan rond als een briesende leeuw. En zijn haat gaat vooral uit al wat van God is. Al wat God wil eren en wil dienen, daar heeft hij het op gemunt. En daar hebben door alle eeuwen heen de Bijbelschrijvers, en dat waren er toch 66, in opdracht van God ons voor gewaarschuwd en onderwezen. Ik denk aan de apostelen Petrus, Johannes, Paulus. Zowel mondeling als schriftelijk. Telkens wijzen op dat grote gevaar van Satan. En de 7 gemeenten in Klein-Azië aan het begin van dat troostboek, de Openbaring, geven ons een duidelijk beeld ook van de kerkgeschiedenis. Nee, dat staat niet zomaar in de Bijbel te lezen, maar het wel en wee van die 7 gemeenten vind je dus in heel de kerkgeschiedenis weer terug. Er is geen nieuws onder de zon. De grote menselijke schuld naar God toe is verzoend op het kruis van Golgotha. Dat is de boodschap, broeders en zusters, van de gemeente van Jezus Christus. Voor alle tijden en voor alle plaatsen. Want zijn gemeente, u en ik, zijn gekocht en betaald met het bloed van het lam. Met die ene opdracht, gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Doop ze in mijn naam. Je mag getuige zijn in deze wereld totdat Jezus komt. En hij komt. Dat gelooft u toch? Met deze opdracht de wereld in te gaan, betekent dat de gemeente onvoorstelbaar veel weerstand zal ondervinden. En terwijl wij hier in alle rust deze prediking kunnen aanhoren, zonder dat we lastig worden gevallen, is dat niet het geval met de hele gemeente van Christus. Denkt u maar aan Open Doors, wat hij vertelt. Op vele plaatsen en in vele landen worden de christenen vervolgd. Heel recentelijk hebben we daar ook voor gebeden. De Koptische christenen, de oudste christenen in het Midden-Oosten, zowel in Syrië als ook in Egypte. Satan heeft het erop gemunt. Die duistere macht zal er alles aan doen om het werk van de gemeente op aarde te ondermijnen. Alles wat van Christus is, we zeiden het al, is een doorn in zijn oog. Wat heeft hij in de loop der eeuwen al vele kerken en gemeenten verwoest? Mensen tegen elkaar opgezet in leergeschillen. Wat heeft hij gezorgd voor talloze scheuringen? Denkt u maar in ons eigen land. De verdeeldheid is hij die dat zaaide. Maar ook op het wereldtoneel, op die grote aarde die zo klein is geworden, heeft hij gezorgd voor oorlogen. Lees de geschiedenis erop na. De onvrede onder de volkeren. Alles werd en wordt gebruikt om te vernietigen. En we hebben van de week die beelden toch gezien. En ik kan u vertellen dat in de jaren dat ik bij de omroep zat in Hilversum, als dan de beelden binnenkwamen van London News, En we hadden het gesloten televisiecircuit wat we op de afdelingen hadden. Waar we konden zien wat er allemaal gebeurde. Camera's die erop stonden bij mensen die werkelijk doodbloeden. Dat heb u nooit gezien. Want er wordt in geknipt en er worden journaals uitgemaakt. En de meest schokkende beelden krijgen we niet te zien. Dat is maar goed ook. Maar hierin zie je dat dit alles het werk is van die zwarte. Hij gaat rond om verdeeldheid te maken waar hij kan. Lees uw krant, volg de journaalbeelden. Kijk wat er gebeurt all over the world. In zijn handelen is het verwoesten en vernietigen. Dat is zijn handelsmerk. Hij heeft door de hele geschiedenis van Israël en de gemeente, maar ook van de volkeren, mensen gebruikt om te liegen, te bedriegen, te manipuleren, te gjaaien. Hij introduceerde de antichrist. We hebben erover gelezen in Openbaring 13. In alle tijden van de geschiedenis van de mensheid. En die zullen er zijn tot aan het einde toe, zeiden we al, zegt Daniel. Dat ligt vast besloten. Open Doors vertelt ons uitgebreid over de christenvervolging vandaag. Hoe mensen die de Heer Jezus Christus willen dienen, worden vermoord, mishandeld. Toen, maar ook nu. Waar zal dit alles eindigen? Wel, daar spreekt dat woord van God over. We hebben het samen gelezen in 1 Johannes hoofdstuk 2, het 18e vers. Kinderkens. Een bemoedigend woord van de apostel der liefde. Kinderkens. Het is de laatste uren. En u hebt gehoord dat er een antichrist komt. Er zijn nu vele antichristenen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Maar we zeiden het al, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. God rekent in een hele andere tijdsbestemming als wij. Ook lees ik in de brief van Paulus aan de gemeente te Thessalonica hoe de apostel de gemeente maar ook nu heeft gewaarschuwd. Voor het grote gevaar van de tegenstander. Paulus noemt hem zelfs de mens der wetteloosheid. Hoe je vandaag eens om je heen kijkt. Wetteloosheid. Anarchisme. De zoon van het verderf. Die zich in de tempel zal vertonen en zich zal voordoen als een god. 2 Thessalonicenzen 2, de vers 1 tot 8. Ook Johannes heeft op hoge leeftijd mogen doorgeven wat God hem heeft laten zien op dat stille eiland Patmos. Troostwoorden voor u en mij, voor de gemeente van Christus, van alle tijden en plaatsen. Hij mocht als het ware over de eeuwen heen zien. Hij heeft de plannen van God mogen weergeven en ons vertellen. Hij heeft onvoorstelbare dingen gezien waar geen woorden voor waren. Zoals de profeet het dan maar zo probeert uit te leggen. Wie komen daar aangevlogen als duiven met vensters? Zou de profeet dan vliegtuigen hebben gezien? Alleen het woord vliegtuig bestond niet. Johannes verbannen door de keizers in Rome. Er waren verschillende wrede keizers. Ook die Domitianus. Ik zou bijna stikken in die naam. Wat heeft die man vele christenen in de arena laten afslachten? Ziet u in gedachten, nee, ik meen het in alle ernst. Ziet u in gedachten vaders en moeders met hun kindjes aan de hand de arena's binnengaan, het Colosseum? Vechten tegen de goed geoefende gladiatoren? En de keizers die alleen maar dit deden of dat? Of die Nero, die Rome in de fik stak? En de christenen de schuld gaf. Ook dat. En midden in die stad Rome was een gemeente van Christus. Denkt u maar aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Hoe is het mogelijk? Al deze keizers waren voorlopers van de antichrist. Ze waren het werktuig in de handen van Satan. Dat hebben de gelovigen aan de lijf ondervonden. Zware vervolgingen, bedreigingen met de dood waren in die dagen aan de orde van de dag. Maar dwars door de verdrukking heen hield daar de gemeente te Rome stand. Hun troost lag in de verwachting. In de verwachting van zijn komst. En in de catacomben van Rome stond op de muren geschreven als een bemoedigend woord. U raadt het al. Maranatha. Mijn Heer komt. Ondanks die zware beproevingen die ze werden aangedaan, was hun leven een leven voor Christus. God gaf kracht. Er is hoop. Er is, ja, er is in de loop van de menselijke geschiedenis nu bijna 6000 jaar. Dat zullen de wetenschappers me zeker kwalijk nemen, maar ik hou me vast. Vele antichristenen geweest. Er zullen nog vele komen. Heel bekend is de Syrische koning Antiochus Epiphanes. In 165 voor Christus, tijdens de opstand van de Maccabeeën, een Joodse verzetgroep, hebben ze een varken geslacht in de tempel. Hoe kun je Joden nog meer schokkeren? De Joden noemden hem Epimanus, de gek. Het varkensvlees werd met geweld door in de kelen gestopt van de Joodse priesters. Zo van eet. Het Nieuwe Testament geeft nog meer namen prijs van de antichrist. Hieraan kunnen we ze dus erkennen. Hoort u maar. De mens der wetteloosheid. De zoon van het verderf. De tegenstanders, het beest uit de zee, het beest uit de aarde, de draak, Satan in zijn drie-eenheid als de naaper van God. Satan, beest en valse profeet. Ik denk aan de koninkrijken van deze wereld. Weet u nog in die droom van Daniel? We beginnen bij het gouden hoofd en we eindigen bij de voeten. Deels van ijzer en deels van leem. Het grote, machtige Romeinse Rijk, met zijn keizers, met zijn brood en spelen, met zijn corruptie, met zijn leugens, met hun duivels handelen. Ook al hebben die keizers en die koningen zich als een god laten vereren toen en dienen, alle waren ze werktuig in de handen van die ene duistere macht, Satan. Ik denk aan de Franse keizer Napoleon, geen god en geen meester. De tijd van de Franse revolutie, de verlichting. En heel recentelijk, de ouderen hebben het meegemaakt, het rijk van Adolf Hitler. Die verantwoordelijk was voor de dood van zoveel zigeuners, homoseksuelen, joden. 6 miljoen, waarvan 1,5 miljoen kindertjes. Satanisch bewind. Aandeel van de Tweede Wereldoorlog alleen was 55 miljoen doden. Waarvan 20 miljoen in de voormalige Sovjet-Unie. Heb u zelfs op een rijtje gezien? 55 miljoen mensen. De dood door Satan. Maar de Bijbel zegt. En de Bijbel is waar. En de Bijbel vertelt dat er komt een tijd dat God gaat ingrijpen. Definitief. En Johannes heeft het mogen zien op het eiland Patmos. Als hij de visioen het krijgt van de totale wereldgeschiedenis. Het is net alsof God de luxe flexen opentrekt en zegt, kijk maar Johannes, dat gaat er gebeuren. In hoofdstuk 13 wordt ons uitvoerig verteld over die antichrist. Beschreven als een beest met een enorme politieke macht. Is het niet zo dat de wereld wacht op zo'n leider? Het beest met de kenmerken in zich. Met dezelfde combinatie als de vroegere rijken die er geweest zijn, waar de profeet Daniel zo duidelijk over profiteerde. In die tijd, even voor het einde, gaat hier om de strijd die op aarde zal worden gestreden. Licht en duisternis. Een vreselijke tijd. In die laatste jaarweek. En vooral in de laatste 3,5 jaar, dat God als het ware zijn handen terugtrekt. Het beest zal tegen God, hebben gelezen, grote woorden spreken. Godslastering. Openbaring 13, vers 6. 42 maanden lang. Het is ook niet uit de duim. 3,5 jaar. Ook zal het gebruik maken natuurlijk van de meest moderne middelen. De computers. Zodat het beest in staat zal wezen om iedereen op aarde te controleren. Alle menselijke privacy zal er niet meer bestaan. Hij regeert. De antichrist, door Satan geïnspireerd, beheerst het politieke, het godsdienstige en het economisch leven op deze planeet die aarde heet. Iedereen die hem wil volgen zal dat teken moeten dragen. Op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Dat is dan nog de vrije keuze waar je hem wil hebben. Maar ieder zal wel moeten voldoen aan de erkenning van deze grote leider. Zo niet, kunnen de mensen in die tijd niet kopen en niet verkopen. We kunnen vandaag er iets van begrijpen. Je rekening wordt geblokkeerd. Als je niet het teken van het beest draagt, zodat hij in de supermarkt je voor gesloten kassa's komt te staan. Omdat het magisch oog van de computer allang heeft vastgesteld dat er iets mis is met je rekening. Tijd van de grote verdrukking. Maar ik zou niet graag zo willen eindigen. Want wij die bij de gemeente van de Heere Jezus horen, en ik wil dat nog eens vanavond met grote nadruk zeggen. Ik geloof dat de gemeente voor de tijd van de grote verdrukking wordt weggehaald. En dat is niet omdat wij beter zijn dan die andere mensen. Want ook vandaag worden onze medebroeders en zusters vermoord. Dat is ook verdrukking. Maar de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt, ik wil dat even duidelijk maken. De grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt, is wereldwijd. Is niet meer in dat land en in dat land niet. De tijd van die laatste jaarweek die over deze wereld zal komen, zal ook het laatste zijn wat Satan kan doen. Want dan naderen we Openbaring 20. En dan komt dat duizendjarig rijk. God zal Satan grijpen en hij zal hem opbergen 1000 jaren. Hoe is het gebed van de Heere Jezus ook alweer? Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Satan wordt gebonden. Hij kan de volkeren niet. Dan wordt hij voor een korte tijd losgelaten. En dan, oh ja, dan zullen ook de graven opengaan van mensen die tijdens hun leven nee hebben gezegd tegen God. Weet u nog? Dat de graven open zullen gaan voor de gelovigen tussen de doden uit. En de andere doden, die wachten op dat moment. En dan zullen die rechtvaardig worden geoordeeld. Daar hebben wij niets over te zeggen. God is rechtvaardig. En dan? Dan naderen we het 21ste hoofdstuk uit Openbaring. Dan zien we daar mensen thuiskomen met betraande ogen die gewist worden. Dan zijn we thuis. Daar zullen we hem zien en allen die ons zijn vooruitgereisd. Dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar zijn we voor uitgenodigd. Eeuwig leven. Eeuwig jong. Daar zullen we hem zien. Het lam dat geslacht is. O broeders en zusters. Het is waar. Het mooiste en het beste, dat komt nog. Wat zal dat zijn? En daarvoor zijn we uitgenodigd. Hebben we dat verdiend, u en ik? Ik denk het niet. Het is genade. Want God heeft zijn Zoon voor u en mij tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden, zegt u het maar na, gerechtigheid Gods. God ziet ons niet meer aan in die oude mens, maar in de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben. Kijk maar vrolijk orthodox. En zo mag Johannes op dat eenzame eiland dat troostboek schrijven waar onvoorstelbare dingen staan te gebeuren die nog over deze planeet zullen komen. Maar zoals Noach en de zijnen zijn bewaard, zoals Henoch werd bewaard, zoals Elia voor die tijd werd opgenomen, zo zal ook die duurgekochte gemeente hem tegemoet gaan in de lucht. En Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, het 18e vers, en ik stel weer de Statenvertaling naar voren toe. Vertroost elkander dan met deze woorden. Want die duistere macht zal straks het onderspit delven. Trouwens, zijn grote nederlaag is al geleden op Golgotha's kruis. Kent u die, Heere Jezus, broeders en zusters? Dan bent u onvoorstelbaar rijk in hem. Amen. Ik ben reizend naar die stadje waar Christus licht zal zijn. Wij willen met elkaar hierop zingen en dat lied dat is wel heel treffend. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Zullen we samen de Heere danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u voor uw waarschuwing, voor het onderwijs uit dat eeuwige evangelie, dat ons zo duidelijk spreekt van die grenzeloze liefde van de Heere Jezus, die zijn leven gaf voor mensen zoals wij. Als we dat afzetten tegen die duistere machten die nog steeds door deze wereld gaan, die uw prachtige schepping hebben vernietigd. Maar u komt terug. U zal alle dingen nieuw maken. U zal ook ons vernieuwen. Eeuwig jong. Eeuwig leven. Wat zal dat zijn? Heer, we kunnen het ons nauwelijks voorstellen. We kijken wat Paulus zegt nog in een spiegel in raadselen. Maar straks. Straks zullen we ten volle kennen van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we hem zien. Mijn heiland. Die mijn schuld betaalt. O Vader in de hemel, help ons daarbij. In het leven van elke dag. Op de plaats waar we zijn gesteld. Als een getuige te mogen zijn. In uw dienst. Zegent u hen allen vanavond. Deze broeders en zusters. Ook thuis als ze meeluisteren. Zegen het werk dat hier gedaan mag worden in Ermelo. Zegen het werk dat we mogen doen in uw naam. Want we hebben een hemel van u gekregen in ons hart. En we krijgen straks een hemel die nu nog in het zicht is. Wat zal dat zijn, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar werkelijk gerechtigheid zal zijn, waar geen onvertogen iets meer zal kunnen gebeuren. Want God zal zijn, alles in allen. Dank u wel, Heere Jezus, want dit alles is terug te brengen tot het belangrijkste, het volbrachte werk. Op Golgotha's kruis. En zo mogen we dan ook vanavond onze eigen naam invullen. En het tegen u zeggen. In het stille gebed. Dank u wel. Heer Jezus. Onder het orgelspel, broeders en zusters, wordt de collecte ingezameld. Die we hartelijk bij u mogen aanbevelen. Als die collecte is ingezameld, zingen wij de eerste twee coupletten van lied 699. Vrede zij u en blijft gij in mij. En na de zegenbeden zingen we nog het derde couplet van dit mooie lied. Mijn broeder en zuster, ga dan ook van hier, dragende en ook uitdragende, een machtige zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Met uw kinderen en kleinkinderen. Totdat Jezus komt. Halleluja. Maranatha. Amen.